Dank jullie wel voor de vragen die ik gekregen heb. Dat zijn er nogal wat. De eerste vind ik wel heel aardig. Wat zou de reden van God zijn dat stille tijd zo moeilijk is? Wat zou de reden van God zijn dat stille tijd zo moeilijk is?
Staat de recorder aan?
Wat een techniek. Dat klinkt een beetje alsof God, alsof jij, nee, laat ik het voorzichtig zeggen. Het klinkt, ja, ik zeg het al maar even. Het klinkt een beetje alsof jij wel wil, maar God niet. Dat bedoel je niet. Dat snap ik wel. Maar ik vind het wel mooi dat net gebeden werd dat ik ook zou proberen te proeven wat er achter de vraag ligt. Als jij de vraag stelt wat zou de reden van God zijn dat stille tijd zo moeilijk is. Als ik het verkeerd zeg, dan moet je het zeggen, hè. Dan proef ik er een beetje achter dat, ja, ik proef haast iets van moedeloosheid erachter. Misschien ben jij wel iemand die al heel lang probeert om contact met God te krijgen. Misschien ben jij wel iemand die al heel lang ermee worstelt dat het maar niet groeit. Die gemeenschap met God. Toch denk ik dat ik op deze vraag hardgrondig mag zeggen dat het niet aan God ligt dat wij stille tijd zo moeilijk vinden. Het is Gods diepste verlangen, dat klonk net ook in de belijdenis door in het gebed. Het is Gods diepste verlangen dat wij zondige mensenkinderen geborgen worden en zijn in het bloed van zijn Zoon Jezus Christus, die Hij zelf gezonden heeft. En dat wij vanuit Hem, zonder mij kunt gij niets doen, zegt Jezus in Johannes 15. Dat wij vanuit en door Hem de gemeenschap met de Vader ontdekken, gaan oefenen. En ja, dan is het een oefening. Mijn hele gebedsleven is dagelijks een oefening, een worsteling soms. Dus er is geen reden bij God vandaan dat stille tijd zo moeilijk is. En toch denk ik dat ik wel begrijp wat je ermee wilt zeggen. Misschien dat ik het wel breder mag trekken. Ik kan me best voorstellen dat je als jongere, ik zit er soms zelf ook wel mee, dat je wel eens denkt, waarom moet dat nou in het koninkrijk van God allemaal zo moeilijk gaan? De worsteling om tot geloof te komen, de worsteling om Hem dagelijks nodig te hebben, de worsteling om zondags erbij te blijven als het evangelie klinkt. Waarom maken die dominees het soms zo verschrikkelijk moeilijk vanaf de kansel? Waarom zijn de belijdenisgeschriften allemaal zo ingewikkeld dat ik het soms amper snap? Kan het nou niet wat eenvoudiger? Waarom komt God vanavond gewoon niet naar mij toe? Ah, nou heb ik je. Dat doet Hij. Hij komt vanavond concreet naar je toe. Nu, vanavond. Wat is het? 30 augustus 2012. Op de een of andere manier heeft God jou geleid om hier vanavond te zijn. En ik geloof niet in toeval. Dan kan er toch geen andere bedoeling van Gods wegen zijn dan dat jij vanavond nog geborgen bent en wordt in het volbrachte werk van Jezus Christus. Om van nu voortaan in een nieuw leven voor zijn aangezicht te wandelen. Vraag je af, terwijl ik dit zeg, wat houdt mij tegen? beeld dat God zelf gebruikt van de bruidegom en de bruid. Welke bruidegom en bruid verlangen nou niet naar elkaar? En in het evangelie is het altijd de bruidegom die als eerste overkomt. En jawel, ergens, wat is dat, Hooglied 5 geloof ik, dan staat de bruidegom aan de deur en die klopt en dan heeft de bruid heeft net de voeten gewassen en ze ligt net op bed en ze heeft geen puf om van dat bed te komen en dan gaat die bruidegom weg en dan komt ze tot het besef, wat heb ik gedaan? En dan rent ze de straat op en ze schreeuwt om haar bruidegom. Waarom zou dat nou in de Bijbel staan? Ik denk dat de Heilige Geest dat ons opgeschreven heeft, opdat we ook iets ervan zouden herkennen van, ja, dat ben ik van tijd tot tijd. En het wonder van deze bruidegom is dat hij zich telkens weer laat vinden. In mijn Bijbel staat, en het is ons best lastig, en toch staat het in mijn Bijbel, bid en je zult ontvangen. Klopt en je zal worden opengedaan. Zoekt en je zult vinden. Of heel kort, nog korter. Zoek mij en leef. Er stond nog een vraag onder. Als je reageren wil, hoor ik het, hè? Er stond nog een vraag onder op ditzelfde blaadje. Spreekt God tot u in teksten, gedachten of beiden? Nou weet je, een mens is een ingewikkeld wezen. Soms ben je jezelf een raadsel. Ik denk dat in mijn stille tijd God met name door woorden uit de schrift spreekt. Daar kom ik straks wel op als het gaat om die methodiek van afwisseling, gebed en Bijbellezen. Ik vertelde dat vanavond aan iemand als ik op de kansel sta zondags. Mag ik zeker de laatste jaren heel sterk ervaren dat God mijn gedachten reguleert, leidt. En dat is toch wel meer dan teksten, hoor. Dat is soms ook een voorbeeld. Dat is soms ook een... Ik kan niet preken van papier. Ik heb een heel klein briefje met wat steekwoorden. Ik heb wel een schets gemaakt thuis, maar die... Ik kan niet preken van papier. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgeleerd om voorbeelden te bedenken achter mijn bureau. Die krijg ik. In dat vertrouwen sta ik voor de kanseltrap. Ik bid erom en God heeft mij in de 18 jaar dat ik predikant ben nog nooit beschaamd gemaakt. Als ik de dienst van afgelopen zondagavond terugreken over Openbaring 11, over die twee getuigen. Dat is in Nunspeet zo'n bijzondere dienst geweest, dat heeft de gemeente ook gemerkt. Mijn preken wordt steeds meer luisteren. En jawel, de Heilige Geest, zegt Calvijn, komt tot ons in het gewaad van het woord. Maar God geeft soms ook beelden, gedachten, illustraties, invallen, dat je denkt van, wauw, yes, dat is die. En als je daar eenmaal de smaak van te pakken hebt, dan wil je nooit meer wat anders, hè? Dat is zo bijzonder. Maar in mijn stille tijd denk ik dat het voornamelijk woorden uit de schrift zijn waardoor God tot mij spreekt. Een heel andere vraag. Ik ervaar een blokkade in mijn stille tijd. Blijkbaar is er iets tussen God en mij. Hoe kom ik erachter wat dit is en krijg ik het zicht op God terug? Mijn eerste reactie zou zijn, dat klinkt misschien heel akelig, misschien ook wel een beetje flauw, maar zo bedoel ik het niet. Ik denk dat jij het ten diepste wel weet. Ik denk dat jij het ten diepste zelf wel weet. En mocht dat niet zo zijn, dan raad ik je met liefde aan. Mocht dat niet zo zijn, dan raad ik je met liefde aan om dat als gebedspunt te maken, ook al ervaar je momenteel een blokkade tussen God en jou. Voeg er nog even een zin aan toe, dat kan ook geen toeval zijn. Ik sta 3,5 jaar in mijn vierde gemeente. In de laatste maanden kreeg ik van God de overtuiging dat er in mijn gemeente heel veel mensen rondlopen met een bepaalde gebondenheid. Aanstaande zondagmorgen hoop ik in de Dorpskerk van Nunspeet een preek te houden met als thema gebondenheid, naar aanleiding van 2 Timotheus 2 vers 25b en 26. En in vakantietijd heb ik die in een paar gemeenten in de week gelegd, in gastgemeenten, om hem te oefenen. Dat komt heel dicht bij je vraag over blokkades. Daar moet je thuis maar eens naar kijken. En als je erop reageren wil, graag zelfs. In 2 Timotheus 2 gaat het over dwaalleraars. Heel andere context. En dan helemaal aan het slot van 2 Timotheus 2. Maar sommigen pakken nu een Bijbel, dus ik wacht heel eventjes. Helemaal aan het slot van 2 Timotheus 2. Dan moet je rekenen, Paulus zit in de gevangenis. Hij is ook gebonden, op een bepaalde manier. Helemaal aan het eind van 2 Timotheus 2, in vers 25b, zegt Paulus dan tegen Timotheus: misschien geeft God hun, dat zijn die dwaalleraars, eens bekering, zodat ze tot de erkenning van de waarheid komen, en nou komt het, en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren, om zijn wil te doen. Hoe staat bij jullie het woordje zijn in je Bijbel? Bij mij staat met een kleine letter. Jullie ook? Heeft er iemand een hoofdletter? Nou is mijn ontdekking geweest dat je met nog meer argumenten het woordje zijn in een hoofdletter mag veranderen. Moet je kijken hoe het er dan komt te staan. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie ze levend gevangen waren. Ontwaken mogen. Waarom ontwaken? Om Gods wil te doen. Dan krijgt het een heel andere betekenis. Als je kiest voor de kleine letter, dat doen de kanttekenaren van de Statenvertaling ook. Ik ben het heel vaak met de kanttekenaren eens, maar nu een keer niet. Dan lijkt het net alsof er staat, ja, je zit in de strik van de duivel, je wordt levend gevangen gehouden door de duivel, met de bedoeling dat je zijn wil zal doen. En dat is ook van tijd tot tijd zo. Misschien ervaar je dat ook wel, dat je soms de beleving hebt dat de duivel je in zijn klauw heeft. Maar God wil niet liever dan dat je bevrijd wordt. In evangelische kringen hebben ze tegenwoordig vaak over bevrijdingspastoraat. Nou, dat kennen we nog niet zo erg in reformatorische kringen. We moeten er op een bepaalde manier ook voorzichtig mee zijn. Maar kijk maar in de Galatenbrief, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Naar die blokkade toe, en daar wil ik graag op jouw vinger reageren, naar die blokkade toe, ik wil niet zeggen dat iedere blokkade regelrecht uit de koker van de duivel komt. Het kan soms ook gewoon een ingesleten gewoonte zijn, een bepaald patroon in je leven, waar je gewoon ook zelf eens een keer bereid van moet zijn om daar een knop voor om te zetten. Maar dat zou wat meer diepgang in het gesprek vereisen. Maar je wou reageren.
Nou ja, misschien zit iemand in blokkade als zo ernstig. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zelf dat het jarenlang met het gebedskalender van overdoors de stille tijd deed en daar eigenlijk minder ervaring had. Dus kan het niet zo ernstig zijn.
Nee, een blokkade kan ook iets kleins zijn. Alleen, weet je...
Dat is kan om te zeggen van, nou ja, misschien... Zo iemand kan nu bedenken, oh, ik heb misschien wel ik heb echt een serieuze blokkade. Want het is bijzonder dat het net zo gebruikt
was. Ja, nou, laat ik het even in zijn juiste proporties zetten. Ik vergelijk het wel eens met een goed huwelijk. Mijn vrouw en ik zijn bijna 32 jaar getrouwd. Ik geloof dat we een goed huwelijk hebben. Mijn ervaring is dat met name vrouwen van God een bijzondere antenne gekregen hebben. Er hoeft maar een kleinigheidje te zitten tussen mij en mijn vrouw. En mijn vrouw die voelt dat veel beter aan dan dat ik het aanvoel. Dat hoeft maar een kleinigheidje te zijn. Zo kan het tussen God en je ziel ook een kleinigheidje zijn, waardoor er voor je beleving een blokkade is in de gemeenschap tussen God en je ziel. Dan hoeft het dus niet zo breed te zijn, goed dat je die opmerking plaatst, dan hoeft het niet enzovoorts, maar het kan wel. Al de maandagavond bij ons in het dorp hadden we een bijeenkomst. Ik ben er wel naartoe geweest. Daar ging het juist over dat aspect van dat bevrijdingspastoraat. Er werden allerlei dingen uit de kast getrokken. Mensen kunnen vanuit een geschiedenis die ze meegemaakt hebben, vanuit een bepaald patroon wat ze in hun leven hebben, kunnen ze geestelijk niet groeien. Dat kan. Maar het kan soms ook iets heel kleins zijn. Maar ook iets kleins, ook een kleine blokkade, een blokkade met niet zulke diepe wortels, is wel een blokkade. En het feit dat degene die deze vraag stelt, de vraag stelt, geeft aan dat die persoon daar zelf blijkbaar wel mee worstelt. Maar ik zeg al, dat vereist, denk ik, bijvoorbeeld in je eigen gemeente, misschien is een goed gesprek met je pastor. Want dat is eigenlijk niet goed te beantwoorden op een vraag, op een avond als deze. Maar ik vind het wel belangrijk om die vraag even te laten klinken, want er zijn er denk ik meer. Hoe kom ik erachter wat dit is en krijg ik het zicht op God terug? Ja, ik heb heel veel vertrouwen in Gods Heilige Geest. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Psalm 139. Als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Een schadelijke weg. En ik durf niet te zeggen dat er in mijn leven niet dingen kunnen zijn waaraan ik misschien wel gewend ben, maar waaraan God nooit zal wennen. Begrijp je? Even door, anders komen we er nooit doorheen. Hoe weet je of je echt contact met God maakt? Echt contact. Ik heb al bij heel veel spreekbeurten, ook voor jongeren, gezegd dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen geloof en gevoel, tussen geloof en beleving. Als je aan mij vraagt, dominee, hebt u iedere morgen echt contact met God, dan zou gevoelsmatig mijn antwoord moeten zijn, nee. Ik heb niet iedere dag gevoelsmatig contact met God. Maar wel ligt iedere dag zijn woord bij mij open. En wel spreekt hij iedere dag door zijn woord. En als ze mij om 3:15 wakker schieten en ze zeggen Hebreeën 11 vers 1, dan roep ik gelijk, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is kennen en vertrouwen. Ik ben op dit moment niet bij mijn vrouw, die zit zo'n bijna 40 kilometer bij me vandaan binnendoor. Maar ik weet wel dat ze van me houdt en ik van haar. Maar ik zie haar op dit moment niet, ik kan het niet in haar ogen zien. Maar ik weet het wel. Waarom? Omdat ze me dat eindeloos vaak gezegd heeft en ik tegen haar. Dan moet ik het doen met haar woord. Hoe sta je tegenover het woord van God? Ervaar je van tijd tot tijd, de ene keer meer, de andere keer minder, maar ervaar je van tijd tot tijd dat God door zijn woord tot je spreekt? Nu draai ik de vraag naar jou toe. Zijn er wel eens van die momenten dat je geraakt wordt door misschien een woord wat je al 100 keer gelezen hebt en ineens is dat woord nieuw voor je, of door een uitleg die je zondags krijgt, dat je denkt, wauw. Ik heb het ongetwijfeld op een jongerenavond wel eens gebruikt. Ik was, wat zal ik geweest zijn, midden 20. Dominee die preekte over laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Zalig zijn zij die de geboden houden, want ze zullen door de poorten ingaan. Zalig zijn zij die de geboden houden. Nou, ik had die tekst wel eens gelezen. En ik ben niet in staat om de geboden van God te houden. Dus ik vond het altijd een ellendige tekst. Want dat was dus niet voor mij. En toen zei die dominee, een oude wijze dominee, die van het zendingsveld was teruggekomen. Die zei in de preek, en ik zat onder zijn gehoor. Gemeente, zei die, u mag het zo laten staan hoor, zoals het hier staat in de Statenvertaling. Toen hadden we nog geen herzienenvertaling. Maar, zei hij, vanuit de grondtekst mag je het ook lezen als: zalig zijn zij die hun klederen zijn witwassende, want zij zullen door de poorten heen gaan. En toen zei hij, voor klederen staat er in het Grieks eigenlijk een woordje stola. En de vrouwen weten wel, zei hij, wat dat is, dat is een kledingstuk. Zalig zijn zij die hun klederen zijn witwassende. Voel je hoe anders dat klinkt? Zalig zijn zij die de geboden houden. Zalig zijn zij die hun klederen zijn witwassende. Op dat moment was het voor mij niet alsof de hemel open ging, maar de hemel was voor mij open. En dat moment, de plek, de kerk, de setting, zal ik nooit, never vergeten. Ja, op zo'n moment. En ik zal je nog iets anders vertellen. Ik heb het pas ook maar vanaf de kansel gezegd. Dat kon ik wel zeggen tegen mijn gemeente. Ik heb een biddende moeder. Ze is bijna 88. Hoopt volgende week vrijdag 88 te worden. Uit oud-gereformeerde kringen. Een gezin met 13 kinderen kwam ze uit voort. Ze was de 7e van de 13. Ik ken ze niet anders, ook van mijn jongensjaren, als een biddende moeder. Ze was 76 toen ze voor het eerst in het avondmaal ging. En een week of 5 terug belde ze mij al heel vroeg op maandagmorgen. Mijn moeder is, terwijl ze bijna 88 is, heel helder. Ze heeft een laptop. Ze mailt. En iedere maandag, dan heeft ze zaterdag aan mij gevraagd waar ik voor ga in Nunspeet. Iedere maandag luistert ze, want ze woont 120 kilometer bij me vandaan. Iedere maandag luistert ze op de laptop de preken die ik gehouden heb in Nunspeet. En dan belt ze meestal 's maandags in de loop van de dag om te reageren op mijn preek. Toen belde ze 's maandags morgens heel vroeg, 5 weken geleden. Ik schrok een beetje, ik denk wat zal er zijn, 120 kilometer. Ik bedoel, ik ben niet zomaar bij de omdoek. En toen zei ze als eerste, en je kon horen dat ze tranen had, Gerrit, zei ze, ik ben tot ruimte gekomen. Huh? Al lang een kind van God. Gerrit, ik ben tot ruimte gekomen. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, ze had die morgen ervoor op zondagmorgen in de kerk gezeten, in de plek waar ze woont. En het woord was voor haar zo open gegaan. Ze zegt, ik kan nu alles loslaten. Het is goed, ik ben tot ruimte gekomen. Wauw, bijna 88, hè? Dus dat wil zeggen dat God op heel verschillende leeftijden en in heel verschillende settingen en heel verschillende situaties zomaar verrassend tot je spreken kan. Anderzijds moet je ook wel bereid zijn om hem dan te laten spreken. En soms is dat niet plezierig. Jaren geleden, jeugdavond Haringsveld, het is misschien wel 10 jaar geleden, ik heb het briefje nog. Ik had een toespraak gehouden en ik had in die toespraak gezegd, ik heb het in Veenendaal geloof ik ook eens aangehaald, dat ik bereid was om, als ik mijn hart vergeleek met een huis met 10 kamers, om 8 deuren open te zetten van mijn hart. En mijn eerste vraag op een briefje was, dominee, wat houdt u nou vanavond tegen om de laatste 2 deuren van uw hart open te zetten? En dat was voor mij raak. Dan spreekt God soms door zo'n heel eenvoudig stukje papier. En ik bewaar het tot mijn laatste snik. En van tijd tot tijd ligt het ook wel eens even voor me van, hé, jochie, weet je nog? Wat houdt jou tegen om de laatste twee deuren van je hart voor God open te zetten? Wanneer weet of voel je dat God echt tot je spreekt in gebed of bijbellezen? Nou, dat is ongeveer dezelfde vraag.
De vraag...
Ja?
Ik had straks een heel uitgebreid over hoe u verschillende tijd heeft wilde. In hoeverre is die vorm en inhoud bepaald door uw karakter en eigenschappen?
Nou, ik denk dat... De wijze waarop ik stille tijd houd, dus de afwisseling van lezen en bidden. Ik heb gezegd in mijn toespraak dat iemand mij erop attendeerde dat mijn gebed een monoloog was. En ik heb dat advies ter harte genomen en dat heeft mij er wel toegebracht om een andere vorm te beproeven. Nou, dat is die vorm die ik uitgelegd heb, heel simpel. Die is volgens mij niet zo afhankelijk van eigenschappen of karakter. Dat was gewoon een liefdevolle terechtwijzing van iemand die mij liet zien van, joh, punt 1, doe je daarmee God niet eindeloos tekort? En punt 2, doe je van daaruit uiteindelijk ook jezelf niet tekort? Het eerste is het belangrijkste, denk ik. Ik kan bij mij in de huiskamer tegen mijn vrouw een hele monoloog houden, maar als zij probeert te reageren en ik reageer daar niet op. Nou, ik zal niet met de matten kloppen krijgen, maar ik bedoel, snap je? Dan krijg ik wel een terechtwijzing van, hey, hallo, hier is Dick. En met eerbied gesproken, ik denk dat God dat in mijn leven van tijd tot tijd ook doet. En dat kan hij op een hele verrassende wijze, dat kan hij in de binnenkamer doen, maar dat doet hij dus ook wel eens door iemand die ik tegenkom. En ik moet zeggen dat tegenwoordig in mijn gebedsleven 's morgens ook standaard wel de vraag naar God toe komt van, wilt u mij vandaag mensen op mijn pad geven die mij onderwijzen? En dan denk ik aan diverse ouderen in de gemeente waarvan ik zo eindeloos veel leren kan. Dus het is denk ik meer een luisterhouding die je moet leren ontwikkelen. En ik zeg er eerlijk bij, de ene keer lukt me dat beter dan de andere keer. Kunt u een paar concrete keuzes noemen die u gelooft, die ieder van ons zou kunnen maken om beter stille tijd te hebben? Concrete keuzes. Ja. Ik zou zeggen, zo begon ik mijn toespraak, zie internet, hè. Daar staan de zonbergen op. En je hoort ze zondags van je predikant. Ik bedoel, als je zegt keuzes maken. En je kan niet twee dingen tegelijk. Ja, ik kan wel een paar dingen tegelijk. Ik kan naar muziek luisteren ondertussen. Ook wel iets typen enzovoorts. Maar ik bedoel, als je echt keuzes moet maken. Aandacht moet besteden aan die of die. Ja, in wezen geef je in je vraag al het antwoord, hè. Mijn hele leven bestaat uit keuzes maken. En dat betreft tijd. Dat betreft aandacht. Dat betreft... Ja, hoe moet ik dat concreter maken? Mobiel uitzetten, minder internet, minder... Nou, 's morgens. Ik geloof wel dat 's morgens... Ja, sorry als je een avondmens bent. Maar de uitspraak 'morgenstond heeft goud in de mond' heeft wel iets. Ik geloof wel dat de morgen wel de beste tijd is. Maar goed, als je een avondmens bent, wordt dat misschien heel lastig. Yes.
Ik ken een vrouw, ik spreek een vrouw. En
En die had een achter zichzelf gewoon een groot kruis gespijkerd op een kamer in haar huis. En daar deed ze al haar, met briefjes ook, al haar ja, dingen aan. Die ze nog betaald had op de Twitter. En daar was ze gestuurd bij.
Ja.
Dus eigenlijk zonder zich heel erg af.
Ja, je moet ook een plekje vinden waar je stil kunt zijn. Kijk, als ik, laat ik het praktisch voor mezelf houden, als ik in mijn stille tijd 's morgens het stuk ga lezen waar ik aanstaande zondag over preek, dan ga ik dat stuk technisch zitten lezen. Wat staat er exegetisch, hoe moet ik dat zondag aan de gemeente duidelijk maken enzovoorts. Dat moet ik dus niet doen. Als ik echt stil wil worden voor God, moet ik niet het gedeelte gaan lezen waar ik zondag over op te preken. Dat moet ik op een ander moment van de dag doen. Als ik met mijn preekvoorbereiding bezig ben. Snap je? Dus je zult... Nou, dat is dan zo'n keuze die ik moet maken. Jij hebt ongetwijfeld andere keuzes. En ik hoef jou niet te vertellen dat je niet tegelijk naar een film kunt kijken op internet en stil kunt worden voor God. Ik red het niet. Jij misschien wel, maar ik red het niet. Zo simpel is het. En ik hoop dat jij een plekje hebt waar je de deur achter je dicht kunt doen en waar je je kunt afsluiten voor invloeden van buitenaf. Maar ik ken ook wel mensen die stuiterdruk zijn en die bidden met de pet op. Hè? Die uitdrukking van vroeger hebben we ook nog. Hè? Mensen die gewoon tijdens hun werk die tegen me zeggen, dominee, mijn hele dagelijks leven is één gebed. Er zijn mensen die dat kunnen. En ik moet zeggen dat ik daar wel iets van herken. Je kunt in de auto kun je ook, terwijl je oplet op het verkeer, kun je ook momenten hebben waarop je met God in gesprek bent. Ik heb dat wel eens. Maar dan moet ik wel de autoradio uitdoen. Ik had er nog één. Ik herken mij heel erg in het feit dat je meer tegen jezelf praat dan tegen God. Hoe moet of kan ik dit veranderen? Ja, dat heb ik even gezegd, hè. Mooi dat je dat opmerkt. Ik heb het heel bewust gezegd, omdat ik pas nog iemand tegenkom die tegen me zei van ja, ik kom tot ontdekking dat mijn bidden altijd echt een gesprek met mezelf is geweest. Degene die dat tegen me zei, die heeft een hele geestelijke groei doorgemaakt en je kunt het zelfs van die persoon aflezen. Het woord, hè. Leg dat woord open. Leg het voor je neer. En ik heb wel eens tegen de gemeente gezegd, en als je dan gebeden hebt, leg dan dat woord, draai het wat mij betreft om en zeg tegen de Heere, Heere, hier staat het toch. U hebt het zelf gezegd. Dat doe je toch ook als je een of ander je hebt iets gekocht, een garantiebewijs, je hebt een aankoopticket en het ding voldoet niet, je gaat terug naar een winkel en die winkelier die wil dat ding niet terugnemen. Dan leg je toch de bon neer en dan zeg je toch van hier is het garantiebewijs, hier staat het zwart op wit, alsjeblieft. En met eerbied gesproken, zo mag je God heilig lastig vallen. Hij heeft zo graag dat je hem, mag ik het heel plat zeggen, op zijn huid zit. En ik bedoel dat niet verkeerd. Daarmee sluit ik dan af de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die weduwe die voortdurend aanhoudt. Totdat hij zegt van, als ik er nou geen recht doe, dan wordt het mijn dood nog een keer. En dan zegt Jezus, bid en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden, klopt en je zal worden opengedaan. Want die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt, die zal worden opengedaan. Houd hem aan zijn woord. Heere, hier staat het. U kunt niet van uw woord af. U bent een betrouwbaar God. Uw naam is zelfs Amen. Ik ben de Amen, de trouwe, de waarachtige. En dan staat er ergens, en zo wordt het ook vaak gezegd, God heeft nog nooit een bidder laten staan. Zullen wij samen bidden? Samen, Heere, worden wij aan het eind van deze avond stil voor uw aangezicht. in het besef dat wij spreken tot een heilige God. U die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. Tot u die gemeenschap zoekt met mensen zoals wij. Daarvoor het liefste wat u had hebt overgegeven in de dood. Uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. En op grond van zijn volbrachte werk hebt u uw geest uitgestort, de geest van de gebeden. En zoals uw discipelen het vroegen, vragen ook wij het vanavond. Heere, leer ons bidden. En dat blijven we vragen. Leer ons bidden, vandaag, morgen, al de dagen van ons leven. Leer ons bidden. U kent ons, u weet wat er tussen kan zitten, tussen u en ons. We bidden u dat we mogen ervaren de kracht van het bloed van Jezus, dat niet alleen reinigt van onze zonden, waardoor wij rechtvaardig worden voor u, maar dat bloed dat dagelijks reinigt, ook in het leven van de dagelijkse bekering. We bidden u om de kracht van uw geest. Er staat in uw woord dat wie u bidden om uw geest, die geest zullen ontvangen. En we hebben het net uitgesproken, Heere, u houdt zich aan uw woord en wij houden u aan uw woord. U hebt zelf gezegd, ik ben toch geen mens dat ik liegen zou? Dank u wel dat we dat vanavond mogen weten. Met ons verstand. En we bidden dat we het ook door uw geest in ons hart mogen weten. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard, zingt de psalmdichter. Heere, dank u wel dat we vanavond in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten zijn. Wij bidden u voor elkaar, allemaal in verschillende omstandigheden, afkomstig uit tal van plaatsen en gemeenten. U weet hoe we in deze maatschappij staan. U weet wat ons puzzelt. U weet met welke worstelingen we te maken hebben, welke aanvechtingen we kennen. Heere, geef dat wij het allemaal eenvoudig voor u uit leren spreken. Zoals een kind praat met papa of mama. En geef dat wij het dan ook bij u laten. In die heilige ontspannenheid. Heere, u weet ervan. U kent mij, u doorgrondt mij. U weet ook hoe zwak van moed en hoe klein van krachten we zijn. Maar u bent ook, zegt de psalmdichter, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. We prijzen uw naam, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor uw vervolgde kerk wereldwijd. En we bidden u samen met de geest, Maranatha. Kom haastig, Heer Jezus. Amen.